Ja, luid en duidelijk. Nou, Shabbat Shalom, gemeente. U weet, er is een koning en die zegt tegen de een, ga en hij gaat. En naar een ander, kom en hij komt. En toen Jack van de week appte, van kan je invallen? Dat is dat best wel eventjes schakelen. Ik heb van de week het leerhuis op Radio Israël verzorgd. Dus doe dat maar. En doe het niet te lang. Want ik kom ook voor het eerst. Dus. Nou, we doen ons best. Dus we gaan met elkaar de parasha van deze week doornemen. Althans, een stukje ervan. Als we daar al een paar duizend jaar over doen om te ontdekken wat erin staat en wat het voor deze tijd betekent. Dan hoeven we ook niet alles te doen. Iedere Nederlander die wordt geacht om de wet te kennen. Kan iemand hem even voor me opzeggen? Het zou uniek zijn. U bent jurist.
Nee, ik ben gelovig.
Kijk. Ja, iedere Nederlander, iedere burger wordt geacht de Nederlandse wet te kennen. Nou, ik heb het even opgezocht. Het wetboek van strafrecht kent 479 artikelen, verdeeld in bepalingen, misdrijven en overtredingen. Het is maar dat u het weet. En het burgerlijk wetboek dat telt 462 artikelen. Dus samen zijn dat er 941. Dus die 613 van de Torah, dat valt nogal mee, hè? Ja. Overigens, wat ik heel mooi vond in het burgerlijk wetboek, eigenlijk het eerste inhoudelijk artikel, dat zegt dat u allemaal verplicht bent om een naam te dragen. U mag niet zonder naam het leven door. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik vroeg net van, kent u de wet? Nou, ongeveer. Wat verkeersregels, dat is wel handig. Maar de hele wet. Maar het mooie is, de wet kent u dus wel, hè? Want u heeft allemaal een naam gekregen van rechtswegen. Nou, mooi is dat. De Mishnah, de rabbijnse mondelinge leer, die zegt, als er geen Torah is, is er ook geen ethiek. Is er ook geen ethisch gedrag. En de Torah die onderwijst ons hoe we hebben te leven in relatie met de Heere God en in relatie tot elkaar. Dus het gaat over ons gedrag. En nou zijn we over het algemeen niet zo enthousiast om al die wetsartikelen uit ons hoofd te leren, dan wel goed te begrijpen wat er staat. Maar het is wel de vraag. Dat geldt ook voor de Torah. En trouwens, de samenvatting van de Torah, die kennen we toch wel, hè? Die wel, hè? Wie weet hem?
De 10 woorden.
Ja, de 10 woorden. En daar de samenvatting van? Precies. God liefhebben en uw naaste als jezelf. En de Heer Jezus, die heeft er in het Nieuw Testament als het ware nog een variatie op gemaakt. Hij zegt van, u moet elkaar liefhebben zoals ik jullie lief heb. En daar hebben we een heel leven voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En nogal eens worden wet en genade worden tegenover elkaar gezet. Natuurlijk ook wel een klein beetje ingegeven door wat Paulus allemaal zegt over de wet en over de genade. Maar dat gebeurt als we de genade, als we de barmhartigheid nou juist uit de wet halen. Als we de genade en de barmhartigheid uit de wet halen, dan komen wet en genade tegenover elkaar te staan. Maar het is juist genade dat er een wet is. Het is juist de barmhartigheid van God dat hij ons een wet gegeven heeft. Want die bepalingen die zijn als het ware het hekwerk om ons leven heen. Het hekwerk om ons leven. Ik vind trouwens ook zo'n mooi woord, hè? Bepalingen. datgene wat ons gedrag paal en perk stelt. Want zonder bepalingen leven we dus ongebreideld, onbeteugeld, zonder teugels, stuurloos, gewetenloos. En dus die bepalingen die zijn als het ware een beschoeiing waar langs ons leven kan stromen. En die mispatim, die bepalingen, dat zijn nou juist die dingen waardoor we kunnen weten wat recht is. En de parasha van deze week, die heet ook zo, mispatim. Exodus 21 tot Exodus 24. En het volgt op het geven van de 10 woorden op de Sinaï. Mispatim of mispat in het enkelvoud komen voor het eerst tegen in Genesis 18. Weet iemand uit zijn hoofd wat Genesis 18, waar het over gaat? Het begint met Bijbelkennis, hè? Ja. Dat is het verhaal van Abraham. De aankondiging van Isaac. Maar ook de aankondiging van het oordeel over Sodom en Gomorra. En op een gegeven moment, de volgende dag nadat ze samen gegeten hebben, Abraham en die drie mannen, dan lees je als het ware een soort spraak van de Heere God zelf met zichzelf. Hij zegt van, dit ga ik doen en zou ik voor Abraham iets verborgen houden? Zou ik iets voor hem verborgen houden? Want Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden en alle volken van de aarde, dus ook wij, zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen, ik heb hem gekend, staat er letterlijk, opdat hij aan zijn kinderen en aan zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de aanwezigen in acht te nemen. Hoe? Door gerechtigheid en recht te doen. Die twee, gerechtigheid en recht, tzedakah en mispat. Opdat de aanwezige over Abraham zal brengen wat hij gesproken heeft. Dus Abraham zal zijn nakomelingen, zijn huis en zijn nageslacht de opdracht geven om gerechtigheid en recht te doen in deze wereld. En Abraham die laat het ook als het ware direct zien. Want als hij voor de Heere God staat en hij pleit voor Sodom, dan zegt hij, zal de eeuwige, zal de rechter van hemel en aarde geen recht doen? Zal hij de rechtvaardige met de onrechtvaardige verdelgen? Dat kan toch niet? Dat is toch geen recht? Dat zou niet eerlijk zijn, dat zou niet recht zijn. Overigens, er zijn wel eens mensen die zeggen van, ik heb eigenlijk een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Een sterk gevoel voor recht. Nou, dan ben je geen uitzondering, want dat hebben we allemaal. Ieder mens, zoals we hier zitten, heeft een gevoel voor recht. Voor wat eerlijk is. En ook al kan je het misschien niet onder woorden brengen, je voelt heel goed als er jouw onrecht aangedaan wordt. Nou, dat is je gevoel voor recht. En als er wat oneenigheid is tussen Sara en Hagar, dan zegt Sarai tegen de eeuwige, Hashem rechte tussen mij en tussen haar. Het woordje recht is ook weer het werkwoord van mishpat, shafat. En dus het recht is ook direct gekoppeld aan de eeuwige God. Want bij hem is geen onrecht, zegt de schrift. In het vorige gedeelte, parasha Jitro, daar hebben we gelezen hoe Jitro, de schoonvader van Mozes, advies gegeven heeft om de rechterlijke macht in het leven te roepen. Want daar gaat het om. En het fundament van die rechtspraak, dat zijn de 10 woorden. In de Mishpatim, de parasha van deze week, zijn als het ware een soort uitwerking daarvan. Hoofdstuk 19 tot 24 kun je als één geheel beschouwen. Is ook een prachtige chiasme, een prachtige kruisstelling. En in het centrum van die kruisstelling, daar staan juist die bepalingen. De bepalingen waar we straks wat meer over gaan horen. En dus die mispatim, die bepalingen zijn als het ware een toelichting op de uitwerking van die 10 woorden. Maar ze zijn wel geschreven in de context van het volk Israël. Want Want wij moeten ze moesten ze wel goed kunnen begrijpen. Ja, dus er staan dingen in waarvan we nu denken van nou ja, dat is voor onze tijd toch niet echt van toepassing. Dus het is ook voor ons de uitdaging en de opdracht om te ontdekken, maar wat is dan het leidende principe in zo'n gebod, in zo'n bepaling? Nou, ik heb er 7 voor jullie vandaag. En misschien zou je zeggen, van, nou, waarom 7? Nou, dat vond ik een mooi aantal. Het kan er ook 10 zijn. En ik ben ervan overtuigd dat als je zelf gaat studeren, dat je er ook nog veel meer ontdekt. Maar goed, 7 is wel genoeg voor vandaag. Dus daar gaan we doorheen. Dus een 7-tal principes van recht. En als je hoofdstuk 21 erbij neemt, dan begint dat. Dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. In de vertaling wordt het, dit zijn de bepalingen. Maar als je in het Hebreeuws kijkt, dan is dat er eigenlijk, en dit zijn de bepalingen. He, dus het is gekoppeld aan het voorgaande gedeelte. Het is niet iets wat los is, van nou, dit hebben we al gehad, dan krijgen we iets nieuws. Nee, het hoort bij elkaar. En we zitten dus in het hart van het boek Exodus. Het gaat over de ondertrouw tussen de bruid en de bruidegom. Tussen de eeuwige en zijn volk. En er wordt een verbond gesloten tussen die twee. En Mozes die pendelt als het ware als de bemiddelaar de berg Sinaï op en neer. Als je die hoofdstukken doorleest, dan is dat wel zo'n 7 keer dat hij heen en weer gaat. We hebben vaak het idee vanuit de kinderverhalen dat het gaat 1 keer de berg op en dat was het. Nee, dat gebeurde wel 7 keer. En de tijd van ondertrouw is juist die periode waarin je aan elkaar verbonden bent, maar nog niet samenleeft. Het is als een wijngaard die je bezit, maar waarvan je de vruchten nog niet geniet. En als de aanwezige op de berg is neergedaald, in de vorige hoofdstukken, dan spreekt hij de 10 woorden. Ze zijn nog niet op schrift gesteld, maar ze klinken van boven de berg. Het verbond wordt als het ware opgesteld. En we zouden zeggen, dat zijn de huwelijkse voorwaarden. En stel je even voor dat je daarbij staat. Dat je daar aan die voet van de berg staat. En ik weet wel, dat volk was zeer bevreesd. En we hebben samen vanochtend al de 10 woorden geproclameerd. Maar ik zat dus op een andere manier verwoorden. En het is een vrije interpretatie, dat zullen we begrijpen. Maar dit is wat de Heere God tot dat volk daar zegt. Hij zegt, ik wil graag afspreken dat de bruid voor niemand anders oog heeft dan voor mij. Dat is het eerste gebod. En ik wil graag dat de bruid mij met niets en niemand van deze wereld vergelijkt. Ik wil graag dat de bruid liefdevol over mij spreekt. En ik wil graag dat de bruid tenminste 1 dag in de week met mij feest viert. Heel de week kunnen we werken, maar die ene dag, die is voor ons samen. En laten we ook afspreken dat we met respect en met dankbaarheid over de generatie voor ons spreken. Want ze hebben ons het leven gegeven. En dan zullen onze kinderen dat ook doen en zo hebben we een lang leven. En laten we onze naasten eerbiedigen, laten we hem respecteren. Zijn leven, zijn vrouw, zijn bezittingen, zijn naam. En tenslotte, laten we tevreden zijn met wat we hebben. Laten we niet jaloers zijn. Je ziet wel, het is een vrije interpretatie. Maar als je er zo over nadenkt en je zou daar staan, hoe klinkt dat dan? Als je zo'n voorstel voor een verbond zou krijgen. Eigenlijk is het wel heel redelijk, toch? Het is wel heel logisch dat je dat zo met elkaar afspreekt. Als je je levens aan elkaar verbindt. En als de bruidegom dit aanbiedt, dan betekent dat ook dat hij zichzelf eraan wil houden. Dat hij niets anders wil dan oog hebben voor zijn bruid. Dat hij niets en niemand anders in de plaats stelt van zijn bruid. Ik moet zeggen, toen ik dat zo op me in liet werken, ook in de voorbereiding, dan komen die 10 woorden wel in een heel ander licht te staan. En ze laten ons iets zien van het karakter van God. Het verhevene daarin. Het liefdevolle. Het is als het ware, het leest als het ware als een liefdesgeschiedenis. Nou, ik denk dat dat het eerste principe is wat we kunnen ontdekken. Dat het recht, dat weerspiegelt het karakter van God. Nou moet ik even mijn... Kun je even de volgende dia? Oh ja. Ja. Dan kan ik het zelf. Dankjewel. Ja, dus het eerste principe is dat het recht het karakter van God weerspiegelt. Nou, dan gaan we een stukje lezen in hoofdstuk 21, vanaf vers 2 over de Hebreeuwse slaaf. Lees maar mee. En dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij 6 jaar dienen, maar in het 7e jaar mag hij zonder te betalen als vrijman vertrekken. Als hij alleen gekomen is, dus ongetrouwd, moet hij alleen vertrekken. En als hij getrouwd is, dus als getrouwde man gekomen, mag zijn vrouw met hem vertrekken. Maar als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen of dochters bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar meester blijven toebehoren en moet hij zelf alleen vertrekken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij daarmee gescheiden wordt van zijn vrouw en kinderen. Maar die vrouw en die kinderen, die horen nog steeds bij die Heer. Nou, wat valt je op in dit gedeelte? Als je deze bepaling leest. Bezit. Ja? En wat zou dan bijvoorbeeld een principe kunnen zijn?
Nou, de wettelijke bezitter, zeg maar, houdt zijn recht, zeg maar.
Ja, mooi. Ja. Mooi, dus wat eigendom van je is, daar heb je recht op. Ja, oké. Okay. Nog iets.
7 jaar.
Ja, wat is daarmee? Ja. En? Wat is dan het principe? Ja. Ja, in het 7e jaar wordt hij vrijgelaten. Ik hoorde hier iemand. Ja. Roberto? Kwijtschelding. Ja? Wat dan meer? Ja. Ja. Ja, het is in ieder geval het patroon van 6 en het 7e. Dat zie je hierin terug. Ja. Maar dat is nog wel de vraag van waarom geldt dat dan ook voor zo'n slaaf? Ik bedoel, je bent eigendom of niet?
Omdat het een Hebreeuwse slaaf.
Dat in ieder geval. Ja. En wat betekent dat dan als het een Hebreeuwse slaaf is? Want dat staat er nadrukkelijk bij. Heel goed, goed gelezen. Dat die Hebreeuwse mens aan God toebehoort. Ja. En God heeft hem een erfdeel gegeven onder het volk Israël. En wat weten we over het erfdeel? Dat erfdeel, dat was onvervreemdbaar. Dat kon weliswaar in andere handen overgaan, maar er kwam een moment, het zij in het 7e jaar, of door de losser, of in het 50e jaar, dat het allemaal weer hersteld werd. Dus wat God hier doet, het principe van het recht is dat hij in de ideale situatie herstelt. Nou, dat vind ik mooi. Dat is een mooi principe ook om ons ook aan te houden. Wat is de situatie zoals God voor ogen heeft? En daar moet het naartoe. Dus het tweede principe is dat we altijd gericht moeten zijn op het herstel, op de herstel van de ideale situatie. En dan weet ik best dat die ideale situatie in deze wereld maar heel moeilijk te bereiken valt. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet naar moet streven. Dat mag ook. Ja, ja, de oorspronkelijke situatie. Zoals de Heere God het bedoeld heeft. Ja. Overigens, de overlevering zegt ook van wie een slaaf koopt, Wij zouden misschien zeggen van ja, tegenwoordig hebben we een cao, dus dat is op die manier geregeld. Maar de overlevering zegt, als je een slaaf koopt, dan is het alsof je een meester voor jezelf koopt. Want de wet is namelijk heel streng voor de meester van de slaven. Het is zelfs zo dat als je maar één bed hebt, dan wordt de meester geacht op de grond te slapen en de slaaf in het bed. Ja. Ik weet niet of onze cao daar altijd op die manier in voorziet, maar zo nauw luistert zo'n bepaling. En dat zie je ook in de Haftara-lezing, de profetenlezing, die is uit Jeremia, Jeremia 34. En daar gaat het precies over dit gedeelte van die Hebreeuwse slaaf, die op een gegeven moment worden ze vrijgelaten. Het is een soort reformatie onder het volk. En al die Hebreeuwse slaven worden vrijgelaten, die kunnen terugkeren naar hun erfdeel. Alleen, men krijgt er blijkbaar spijt van. Dus alles wordt weer teruggedraaid. En dan zegt de Heere God, hij zegt, omdat je dat gedaan hebt, die handelswijze, die ontheiligde mijn naam. Ook zo nauw luistert ook dat weer. Als we ons niet aan de bepalingen houden, dan ontheiligen we de naam van de Eeuwige. Ja, nou, vers 7 tot 11. Wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, dan mag zij niet vertrekken zoals de slaven vertrekken. Als ze slecht bevalt in de ogen van haar meester die haar voor zichzelf bestemd had, moet hij haar laten vrijkopen. Hij heeft niet het recht haar aan een vreemd volk te verkopen, omdat hij ontrouw geworden is. Maar als hij haar voor zijn zoon bestemt, moet hij haar behandelen volgens de bepaling voor de dochters. Als hij voor zichzelf een andere vrouw neemt, mag hij haar niet tekort doen wat betreft voedsel, kleding en huwelijksgemeenschap. Als hij deze drie dingen niet voor haar doet, mag zij vertrekken voor niets zonder geld. Nou, ook vandaag weer is dat natuurlijk een bijzondere bepaling, als je dat in onze tijd zo zou moeten toepassen. En dus het is ook weer belangrijk om te ontdekken van welk principe zit daar nu achter. En we kunnen ons wel enigszins een voorstelling maken, ook uit verhalen en dergelijke, hoe het in de tijd van de slaven, misschien ook wel de moderne slaven, toegaat en toeging. Slaven hebben geen rechten. En het recht geldt niet voor hen. Maar in de Torah is dat anders. Is dat totaal anders. Want als er dan slaven zijn, dan is het ook zaak om die menswaardig te behandelen. En zo'n Joodse slavin, die weliswaar als slaaf in het huis kwam, als slavin in het huis kwam, die kreeg de positie van echtgenote. Met alle rechten en voorrechten. En dat is wat de bepaling hier zegt. En waar heeft dat mee te maken? Wel, dat heeft in feite met dit principe te maken dat de Torah, die beschermt de waardigheid van de mens. Het recht mag de menswaardigheid nooit aantasten. Kijk maar in vers 26 en 27 van hoofdstuk 21. Wanneer iemand een oog van zijn slaaf of een oog van zijn slavin zo raakt dat het verloren gaat, moet hij hem vrijlaten als vergoeding voor zijn oog. Of zijn oor, of wat dan ook. Nou, ik zou zeggen, laten we nou eerst voorkomen dat je iemand een mep geeft. Dat lijkt me het eerste principe. Maar goed, blijkbaar komt dat in de slavernij voor. En daar kunnen we ons ook een voorstelling van maken. En het luistert zo nauw, dat als je ook maar een oog of een oor of wat dan ook van een slaaf beschadigt, dat daarmee zijn vrijheid een feit is. Dat is de beschermwaardigheid van het menselijk bestaan, van ons als mensen. Zoveel waard zijn mensen voor de Heere God. En dat geldt dus ook voor de lichamelijke integriteit. En dus tegelijkertijd niet alleen de menswaardigheid, maar het gaat ook over de positie die je inneemt. Een ondergeschikte positie, dat is al een lastige plek. En de Torah doet er alles aan om ook op die lastige plek de waardigheid en het respect te behouden. een uitlegger die zegt van, hij is in een moeilijke situatie gebracht en zijn geest zou onherstelbaar gebroken zijn als we hem niet met respect en waardigheid behandelen. Ik kan me best voorstellen dat we dit principe gewoon vandaag de dag ook toe kunnen passen, toch? We gaan even terug naar vers 12 tot 14. Een nieuw principe. Wie iemand zo slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden. Maar voor het geval dat hij er niet op toelegde, maar God het in zijn hand, liet overkomen, zal ik voor een plaats voor u zorgen waar hij naartoe kan vluchten. Maar wanneer iemand moedwillig tegen zijn naaste optreedt en hem met list doodt, moet u hem bij mijn altaar vandaan halen, zodat hij zal sterven. Wat is het verschil? Welk verschil wordt hier gemaakt? Wie? Moord en doodslag, ja. Opzet, ja. Ja. Was het de bedoeling of niet? He, dus in feite is de vraag naar met welke intentie? Was het de bedoeling? Kijk, wij mensen worden altijd graag op onze eigen goede bedoelingen beoordeeld, terwijl we anderen beoordelen op hun gedrag. Dat doen we allemaal. En als we aangesproken worden op ons gedrag, dan zeggen we, ja, maar ik doe toch mijn best? Nou, maar dat is niet de vraag. Of dat is niet het punt. Je best doen is die goede intentie. Maar je snapt ook wel dat het heel lastig is voor die rechters om dat ook te ontdekken. Wat is nou de intentie geweest? Is het de bedoeling geweest zo, om dat zo ver te laten komen? Nou, dat is het principe wat we hier zien. He, dus het recht houdt rekening met de intentie. En dan begrijp je ook wel dat rechtspreken niet voor iedereen bedoeld is. Dat we daarvoor nou juist ook rechtvaardige rechters nodig hebben. Ja? Waar? Ja, de rechters, de goden, de Elohim, ja, de goden in de poort. Inderdaad. Ja. Nou, dan de tekst die we eigenlijk bijna als een spreekwoord ook gebruiken. Vers 24 en 25. Het toebrengen van letsel. Oog voor oog. Tand voor tand. Hand voor hand. Voet voor voet. Brandwond voor brandwond. Wond voor wond. Striem voor striem. En zo kan je het lijstje vast langer maken. Ja. Wat is het principe wat hier genoemd wordt? Of welk principe zou je eruit kunnen halen?
Schadeloosstelling.
Schadeloosstelling. Ja? Mee eens?
Wat gij niet wil dat u geschiet, doe het ook aan een ander.
Dat is ook een mooie, ja. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe het ook aan een ander niet. Ja, ja, ik denk inderdaad, het gaat in het recht niet om vergelden, maar om vergoeden. Eigenlijk ook weer het herstel van het evenwicht. Dus als er staat oog om oog, dan betekent dat niet wraak nemen. Maar dat betekent dat je niet meer dan een oog mag vragen. Want dat is natuurlijk wat vaak gebeurt, hè, met wraakneming. We doen er nog een schepje bovenop. Want we hebben niet alleen wat te vergoeden, we hebben ook wat te vergelden. Maar wat zegt de Heere God? Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. En al deze bepalingen, las ik ook ergens, die hebben ook een belangrijke ondertoon, namelijk het voorkomen dat iemand onterecht gedood wordt. Bijvoorbeeld door inderdaad door de bloedschuld, de bloedwreker. Dat wil niet zeggen dat als je iemand per ongeluk inderdaad doodslaat, dat je dan onschuldig bent. Zo van, ik kon er toch niks aan doen, dat gebeurde nou eenmaal. Dat blok ijzer, dat schoot van mijn bijl af. Nee, dan zegt God, dan zal ik een plek zorgen, een plek bij mijn altaar, waar je kunt schuilen, waar je veilig bent voor de bloedwreker. Want die bloedwreker heeft wel degelijk recht op jouw bloed. Alleen, er is een plek waarin hij of zij niet mag komen. De vrijsteden. En waarom gaf God er zoveel? Gewoon een stuk of 7 hebben mijn hoofd. Ja, plus Jeruzalem. Dus het altaar. Dat was, ja? Precies. Zodat je er binnen de dag kon zijn. Dus voordat het donker werd. Ja. Zie je dus, het is niet alleen maar zorgen voor een vrije plek, maar ook zorgen dat het gewoon mogelijk is dat je daar komt. Dat is het recht van de Torah. Hoofdstuk 22, vers 21 tot 24. Zomaar een paar versen. U mag de vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken. Als u hem maar enigszins onderdrukt en zij roepen, en zij maar enigszins tot mij om hulp roepen, zal ik hun roep zeker verhoren. Mijn toorn zal ontbranden en ik zal u met het zwaard doden en uw vrouwen en kinderen zullen weduwe en uw kinderen wezen worden. God beschermt de zwakken en de vreemdelingen in de samenleving. Het recht is erop gericht om bescherming te bieden. En misschien moeten wij gewoon in onze samenleving er ook wel eens over nadenken. Of dat allemaal op de goede manier gaat. En misschien moeten we zelf ook wel eens even bij onszelf nadenken van hoe denken wij over vreemdelingen? En we gaan de discussie uiteraard niet voeren. Maar dit is het principe. Dat God de zwakken en de vreemdelingen beschermt. Ja? Dat bedoelde ik met, we gaan er niet over discussiëren. Ja, ja. Maar laten we zeggen, de vreemdeling die er is, daar hebben we voor te zorgen. Ja? Ja. Dus zo'n kinderpardon is misschien helemaal niet verkeerd. Ja. 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 Ja.
Dat spreekt over het goede.
Mooi. Ja, terecht. Ja. Ja. Ik vind het een mooie aanvulling. Dank u wel. Kijk, dit is leerhuis, hè? Met elkaar leren. Ja. 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 Het laatste, ja? Ja hoor. Ja, absoluut. Op dit moment niet, want dat staat niet in dit gedeelte. Maar je hebt helemaal gelijk. Want het is je rechten en plichten, het is ook, je kunt ervan, hè, als vreemdeling genieten van de weldaden, maar het vraagt ook wat. Absoluut. Ja. Maar daarom zei ik, we gaan er nu niet over discussiëren. Dat doen we dan straks onder het eten wel. Ja. Het zevende principe. En dan gaan we naar hoofdstuk 22, vers 28. En een aantal versen in hoofdstuk 23. Vers 28, u mag de rechters niet vervloeken en de leiders van uw volk mag u niet verwensen. Ja, nou weet ik wat staat in het hele stukje, je moet het eigenlijk helemaal lezen, maar dit is wel een kerntekst erin. Wat zegt dat ons? Wat voor principes zouden we eruit kunnen halen bijvoorbeeld?
Gehoorzaamheid,
ja. Nog meer? Ja, precies. Nee, niet vervloeken, niet roddelen. Juist, hè, we gaan hieruit van de ideale situatie. Hè? De situatie van de Torah. God stelt rechters aan. Ja. Zij spreken het recht namens de eeuwige. Dus als wij hen zouden vervloeken en kwaad over hen zouden spreken, dan doen we dat tegen de eeuwige. Nou.
Hij gaat er ook over. Ja, absoluut. Degenen die geen recht spreken, die zullen dat ook ondervinden. Absoluut. Nou, dat is één. Vers 23, vers 1. U mag geen vals gerucht verspreiden. U mag een schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn. Een vals getuigenis geven. Een vals gerucht verspreiden. Met de bedoeling om het recht te buigen. Hè, om het onrecht in stand te houden. Vers 2. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen. Hè, dus gewoon zeggen wat mensen willen horen. Dat is ook een vorm van mijneed plegen. Dat mag niet. Vers 3 en vers 6. U mag een arme bij zijn rechtszaak niet voortrekken. En vers 6. U mag het recht van de arme onder u niet buigen bij zijn rechtszaak. Dus twee kanten. Dus een arme moet net zo behandeld worden als een rijke. Dat is de blinddoek die vrouw Justitia heeft. En vers 4 en 5. Wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. Wanneer u de ezel van iemand die u haat onder zijn last ziet liggen, dus dat beest kan niet overeind komen, moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen. Nou, het zal best een opgave zijn, denk ik. Maar de vraag is natuurlijk, van, kan dat beest er wat aan doen dat jullie twee ruzie hebben? Nee. He, dus het principe is in feite van, ja, degene die er niks mee te maken heeft mag niet lijden onder de anderen. Vers 8, u mag geen geschenk aannemen, want het geschenk maakt ziende blind en verdraait de woorden van de rechtvaardigen. Dat noemen we vandaag de dag gewoon corruptie. Dat is precies hetzelfde. Nou, eigenlijk als je het allemaal een beetje samenvat, en daarom heb ik ze ook gelezen, het laatste principe, het recht mag niet in eigen hand genomen worden. Want God heeft de rechters aangesteld. En het is het recht van God dat gehandhaafd moet worden. Want dat zijn de bepalingen, het hekwerk om ons leven heen. Nou, 7 principes. Je zou ook kunnen zeggen, de rechtspraak die moet onafhankelijk zijn. Nou, als je het op je in laat werken, en we hebben geprobeerd een stukje naar de vandaag de dag te vertalen, in principes die we gewoon vandaag de dag kunnen gebruiken, dan zijn dat echt gewoon hele verstandige bepalingen. De situaties zijn misschien wat vreemd voor ons, maar het principe erachter is gewoon prima bruikbaar. Je zou zelfs kunnen zeggen van ja, als we dat allemaal zouden doen, dan zouden we een rechtvaardige en een betere samenleving krijgen. Een samenleving waar ook plaats is voor rust en ontspanning. Dus kijk maar vers 11 van hoofdstuk 23. Vers 10 zelfs. U mag 6 jaar uw land bezaaien en de opbrengst ervan verzamelen. Maar in het 7e, daar heb je het weer, moet u het met rust laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten en het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. Nee, dus dat 7e jaar is een zegen voor het land. Dat is een jaar van overvloed voor de armen en voor de beesten van het veld. U moet hetzelfde doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. 6 dagen moet u uw werk doen, maar op de 7e dag moet u rusten, zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten en de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen. Nou, van die ezel en dat rund, dat snappen we nog wel. Die hebben 6 dagen geslaafd. En die 7e dag heb je gewoon rust nodig. Dat geldt voor ons allemaal. We hebben altijd een periode van rust nodig, ook weer om te herstellen. Ook fysiek gezien. Maar waarom staat er nou de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem komen? Nou, de overlevering die zegt van, die zoon, dat was een onbesnedene. Ja, dus die was niet verplicht ook om de Shabbat te houden. Maar het zijn geboden die recht doen aan anderen. Niet alleen maar aan het volk zelf, maar ook aan de anderen in huis. De vreemdeling en de zoon van de slavin. En dus het houden van de Shabbat heeft ook invloed op buitenstaanders. Op anderen dan verbondspartners. En waarom staat er nou die zoon van die slavin? Nou, ik kan me zo voorstellen dat ook een slavin mag rusten naar het gebod op die dag. En die heeft dus ook meer tijd om met haar gezin, met haar zoon door te brengen. Nu is ook een periode van ontspanning, van tijd nemen voor elkaar, van ontmoeting, van een goed gesprek. En dat kan alleen als alles wat onheilig is, alles wat afleidt van God, weggedaan wordt uit ons leven, uit onze samenleving, uit ons gezin, noem het maar op. Zodat er op de Shabbat aandacht is voor elkaar. Zegt de schrift niet dat de geboden van de eeuwige heilzaam zijn voor alle mensen? U heeft een vraag.
Mijn vraag is, degene die zich niet bij de God van Israël aansluit, kan geen Sabbat vieren.
Dat staat er ook niet.
Nee, maar dat is mijn vraag.
Of dat een vraag is, of...
Ja. Als je dus niet bij de God van Israël aansluit, dan hoef je die Sabbat niet te vieren.
Wat denkt u dat... Ja, oké. Okay. Wat denkt u dat het ideale plaatje is? Ja. U raakt een stevig thema aan, dus ik behoud me even het recht voor u om daar later op terug te komen. Ja, maar ik dat snap ik, ja. Ja, ik kom er zo even op terug. Ja. Ja. Want van de Shabbat gaan we ook naar de grote feesten. Exodus 23, het laatste gedeelte. 3 maal per jaar moet u voor mij een feest vieren. We krijgen dezelfde discussie. Ja.
Als je daar niet aan houdt, dan sta je daar vrij in. Maar je komt altijd tot verandering komen.
Absoluut. Ja.
Als het volk uit Egypte wegkomt, alle die hen dienden en waar je zelf het aansluit,
ja. Ja, precies. Ja, ja. Dus dat is een belangrijke aanvulling ook. Degene die het meetrokken, die zich verbonden ook met het volk van Israël in de woestijn, die deelden ook in de bepalingen. Ja, zonder meer. De 3 feesten, het feest van de ongezuurde broden, hè, de gerstenoogst, het wekenfeest, dat is de tijd ook wat we nu bij de Sinaï staan, het wekenfeest, de tarweoogst en tenslotte de druivenoogst, het loofhuttenfeest. 3 feesten die in Israël, als je in Israël was, gevierd moesten worden eigenlijk in Jeruzalem een week lang. Nou, het volk is nog niet in Canaan. Het volk is er nog niet. En daarom lezen we ook in vers 20 van hoofdstuk 23. Zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik gereed gemaakt heb. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht en luister naar zijn stem. Verbitter hem niet, want hij zal uw overtredingen niet vergeven, omdat mijn naam in het binnenste van hem is. Maar als u aandachtig naar zijn stem luistert en alles doet wat ik spreken zal, zal ik de vijand van uw vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen. Er zijn er verschillende uitleggingen over die engel, maar ik ga het dus niet allemaal langs. Ik geloof dat het hier gaat over de engel van het verbond. Dezelfde engel die ook aan Mozes verscheen in de brandende braambos. En dus echt een verschijning van de Messias, van de Heer Jezus zelf. Van de zaligmaker. En naar hem moeten we luisteren, zegt de schrift. Petrus zegt op de Pinksterdag, weet wel, dat is weer dezelfde tijd als dat het volk hier ook bij de Sinaï staat. Petrus zegt op de Pinksterdag, er is één naam onder de hemel gegeven tot redding. Het is ook diezelfde engel waar de profeet Malachi van spreekt. Malachi 3. Zie, ik zend mijn engel, mijn bode, dat is niet die engel van het verbond. Ik zend mijn engel, voor mijn aanschijn een weg zal bereiden. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heer die gij zoekt. De engel van het verbond, in wie u welbehagen hebt. Zie, hij komt. Er is een engel die de plaatsbereider is. En er is de engel van het verbond die komt. En we weten ook uit de schrift, die plaatsbereider is Elia, is Johannes de Doper. Dat zegt de Heer Jezus zelf. En als Elia komt, dan zal hij, en dan kom ik even in de buurt, dan zal hij alle dingen herstellen. Want waarom zijn het Mozes en Elia? Mozes gaf de Torah. En Elia komt om die te herstellen. Om alles weer in evenwicht te brengen. Om die rechtvaardige principes in de praktijk te brengen. En zo wordt het verbond bekrachtigd. Mozes daalt naar het volk. Hij vertelt al die woorden. En wat zeggen ze dan? Alles wat u gezegd hebt, dat zullen we doen. De stieren worden geslacht. En het bloed wordt op het altaar gesprengd en op het volk. En dan zegt Mozes, toen nam Mozes het bloed, sprenkelde op het volk en zei, zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Het verbond en de bepalingen zijn een bloedverbond. En opnieuw Petrus, op de Pinksterdag, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, namelijk de engel van het verbond, tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en tegen de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei, bekeert u, teshuva. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus. Christus, tot vergeving van zonden, daar hebt u het bloed. En u zult de gave van de geest ontvangen. Want zonder bloed is er geen vergeving. En gemeente, de dichter van Psalm 119, die heeft alle letters van het alfabet nodig om een loflied op de Torah te zingen. En de vraag is, zingen wij dat met hem mee? Welzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de Heere gaan. Welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen en hem met heel hun hart zoeken. En mijn opa, die ik nooit zelf gekend heb, had als lievelingsvers een gedeelte uit Psalm 119. Ik ben een vriend, een metgezel, een gabber van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Er is veel onrecht in deze wereld. We hebben 7 principes. En vast nog heel veel meer. Totdat het hersteld zal worden. Want uit Sion zal de wet uitgaan, zegt de Jesaja. Christus heeft de Torah vervuld. Niet afgedaan, maar op een hoger plan gebracht. Want zijn bloed is het bloed van een beter verbond. En de vraag ook van morgen is, bent u besprenkeld door dat bloed? Bent u veilig achter dat bloed? Want zonder bloed is er geen vergeving. Amen.